Het jaarthema is samen gemeente zijn. En onze jaartekst uit 1 Korinthe 12 vers 27 zegt, samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Samen gemeente zijn. Samen een gemeenschap vormen. In ons land zijn er allerlei gemeenschappen. Ik woon zelf in een kleine dorpsgemeenschap. Met een kerk, een café en een gemeenschapshuis. En die kerk die staat op een centrale plaats midden in ons dorp. Midden in de gemeenschap. Maar er wordt helaas steeds leger en leger. Er zijn allerlei andere leefgemeenschappen, woongemeenschappen. De leefgemeenschap Utopia, die op tv is, wat niet echt een utopia is. We hebben de Europese gemeenschap. En wat je ziet, er is behoefte aan gemeenschappen. Maar tegelijkertijd beknellen ze ons en willen we er ook vaak weer vanaf. En vanmorgen wil ik met jullie heel graag nadenken over de kerk als gemeenschap. Waar het vandaan komt en waar het op gebaseerd is en wat het voor ons betekent. Gods droom met de mensheid is een leven in gemeenschap, in eenheid met hem en met elkaar. Er is in ons een diepe innerlijke behoefte aan een allesomvattende intimiteit. Om te kennen, maar ook gekend worden. Om te begrijpen, maar ook om begrepen te worden. En we rouwen om de intimiteit die we in de schepping hadden meegekregen, maar verloren is gegaan. Het doet ons verdriet dat die gave verloren is gegaan door onze rebellie. En onze hoop is gevestigd op een nieuwe paradijs en op het herstel van de gemeenschap door verlossing. Alleen daardoor zullen we weer in eenheid in gemeenschap kunnen leven. Zowel hier, nu, als in de eeuwigheid. Ik wil vanmorgen in de prediking de volgende lijn volgen, dus belangrijk om in ieder geval nu even op te letten. Dat is in ieder geval de kapstok. Ik wil eerst stilstaan dat God een God is van gemeenschap. En vervolgens dat wij gemaakt zijn aan het beeld van God, om ook in gemeenschap met God en met de mensen om ons heen te leven. En als derde zal ik stilstaan bij de catastrofe van de zondeval en de gevolgen die dat heeft gehad op gemeenschap. Dan wil ik stilstaan bij het kruis, het herstel van de gemeenschap met God en met elkaar. En dan ook tenslotte het ontstaan van de kerk als gemeenschap. En in de voorbereiding kwam ik erachter dat het eigenlijk allemaal bij elkaar wat veel was. Dus ik zal het niet helemaal afmaken vanmorgen. Maar dan ga ik de volgende keer over een paar weken daarmee verder. En als inleiding op wil ik graag met jullie een Bijbelgedeelte lezen uit Efeze 2 vers 13 tot 18. Dan zal ik even voorlezen vanuit de Bijbel, Efeze 2, vanaf vers 13 tot 18. En daar staat, maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakt af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuw mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan hen die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Tot zover. Zullen we nog een moment stil zijn, een moment bidden? Vader, we danken u wel voor uw kostbaar woord. Wat zo rijk is en zo veelomvattend. En ook als we zo vanmorgen uw woord overdenken, dan willen we zo bidden dat u ons zo zegent daarin. Zegent en spreken en luisteren. En we bidden ook echt, Heere God, dat uw woord ook echt impact mag hebben in ons leven. Dat uw woord ook leven brengt, ook vanmorgen. Vader, u bent de enige die dat kan. En daarom bidden we er ook zo om bij u. In Jezus' naam. Amen. Je hoeft niet lang in de Bijbel te lezen om teksten te vinden over het wezen van God als een gemeenschap in eenheid. En dat begint al in de eerste verse van Genesis. Er wordt al geopenbaard dat God een God is van gemeenschap. En dat hij bestaat uit drie personen en één in wezen is. Het allereerste vers in de Bijbel, dat zegt in het begin, schiep God de hemel en de aarde. In Genesis 1 vers 1 leren we God kennen als de grote ontwerper. Hij bedenkt de hemel en de aarde en maakt ze ook. Hij heeft alles voortgebracht wat bestaat. En zoals Jacobus ook zegt in Jacobus 1 vers 17, dan zegt hij, hem beschouwen als de vader van de schepping. De vader van de schepping. En in het tweede vers in Genesis wordt de activiteit van een ander aspect van Gods wezen beschreven. En dat is de geest van God. En er staat, en de aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed, en de geest van God zweefde boven het water. Het is duidelijk dat het hier nog steeds naar God verwezen wordt. Maar er wordt onderscheid gemaakt door nu de specificatie van geest toe te voegen. Ook de activiteit is anders. De geest die bouwde de aarde niet, maar zweeft erboven toen ze bestond. En het wijst op een functie als een beschermer en een opzichter over Gods werken. En in het derde vers van Genesis ontdekken we het derde aspect van Gods wezen. Het woord van God. En er staat, en God zei, laat er licht zijn. En er was licht. God die hoeft niet meer te doen dan te spreken. Als hij spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er, zegt de Bijbel. En het woord van God wordt voorgesteld als de uitvoerder van Gods wil. En die er ook voor zorgt dat de schepping tot stand komt. En natuurlijk weten we als christenen dat het woord er al was van de begin. Zoals Johannes ook zegt, in het begin was het woord van God. En het woord was bij God. En het woord was God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat woord dat ging volledig samen met God. Ze vormden één wezen. En uit Johannes weten we ook dat het woord van God de Zoon van God is. En je hoeft dus maar de eerste drie versen te lezen in de Bijbel, in Genesis, of die openbaring die begint zich uit te rollen dat God een God is van de drie eenheid. En die bestaat uit de Vader, de Zoon en de Geest. En dit is de eeuwige gemeenschap in eenheid, waaruit alle andere gemeenschappen hun bestaan en hun betekenis ontlenen. De Bijbel leert ons verder dat er binnen deze eenheid sprake is van volledige wederkerigheid en gelijkheid. Want anders zou het ook geen eenheid zijn. Alles wat de Godheid onderneemt, wordt door de drie leden van de drie eenheid gedragen. Ze functioneert nooit onafhankelijk van elkaar. Het is zo'n eenheid dat je regelmatig moeite hebt om te onderscheiden wie nou precies wat doet. Het scheppingswerk wordt voornamelijk gedaan door de Vader. Maar de Zoon en de Geest zijn daarbij aanwezig en vervullen ook een rol daarin. In het verlossingswerk staat de Zoon op de voorgrond. Maar ook de Vader en de Geest hebben daarin hun taak. En heiliging is voornamelijk het werk van de Heilige Geest. Maar zowel de Vader als de Zoon zijn ook daarbij betrokken. En alles wat we weten van God is dat Hij een God is van gemeenschap. En ik denk ook dat we bij lange na niet beseffen wat dat betekent. Wellicht ook vanmorgen slechts een tipje van de sluier op. En verlangen ernaar om er meer van te weten en ons daarover ook te verheugen. Laten we naar het tweede punt gaan kijken. Hè? Dat de mens gemaakt is naar het beeld van God om in gemeenschap te leven. En toen God de mens schiep, toen zei hij: laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En hier zie je ook weer dat gebeurt in een perfecte harmonie van gemeenschap. Laat ons mensen maken. En als Adam geschapen is naar het beeld van God, dan staat er iets opmerkelijks in Genesis 2 vers 18. Dan staat ook, zei de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Van alles wat God gemaakt had, zegt hij dat het goed was. Maar toen God de mens gemaakt had, toen zag hij dat het niet goed was omdat hij alleen was. En omdat er niemand was waar hij een eenheid mee kon vormen, een gemeenschap mee kon vormen. En omdat God drie-enig is, vormt hij uit meerdere personen een eenheid. En de schepping naar zijn beeld moest dus ook uit meerdere personen bestaan. En Gods belangrijkste schepping, de mens, was niet de mens die op zichzelf stond, maar een menselijke gemeenschap heeft God geschapen. En daarom maakt God uit de alleenstaande mens een redder, een hulp, die het mogelijk maakt om een eenheid te vormen. Om niet meer alleen te zijn, maar om een hulp tegenover hem te zijn. Om intimiteit mee te kunnen hebben. En God schiep de vrouw om de man van zijn eenzaamheid af te helpen. Om hem als het ware te redden van zijn eenzaamheid en samen een gemeenschap mee te vormen om één te zijn. En die hulp die God schenkt, de vrouw, is niet een assistent om het werk af te krijgen. Maar het is een hulp om een eenheid mee te vormen, een gemeenschap mee te vormen. De vrouw is niet de hulp om het leven van de man makkelijker te maken of aangenamer te maken. Maar het is een aanvulling op zijn leven om het compleet te maken, om een gemeenschap mee te vormen, om eenheid te ervaren. Het is niet goed dat de mens alleen zij. En dit concept van gemeenschap, dat is diep geworteld in het karakter van God. Het vloeit uit voort van wie hij is. En omdat God gemeenschap is, schept hij ook gemeenschap. Op die manier geeft hij zichzelf aan de mens. En de eenheid tussen man en vrouw in het paradijs, dat was zo ontzettend mooi. Het was niet zo dat de man voor 80% compleet was en dat de vrouw de laatste 20% aanvulde om compleet te maken. Het was ook niet zo dat die eenheid erin bestond dat allebei 50% bijdroegen. Of vertegenwoordigen in die eenheid. Nee, in deze sublieme eenheid was het 100% Adam en 100% Eva. En samen was het 100% eenheid. En in deze status, in deze eenheid, krijgen ze de gezamenlijke opdracht, zoals dat opgeschreven staat, om talrijk te worden en zich te vermenigvuldigen. Genesis 1 vers 28 zegt, vervul de aarde en onderwerp haar. En dit wordt ook wel het huiselijke mandaat genoemd en het territoriale mandaat, wat ze zo samen krijgen. Vervul de aarde en onderwerp haar. Laten we naar het derde punt gaan kijken. De catastrofe die de zondeval met zich meebracht en de gevolgen daarvan ook voor de gemeenschap. Een authentieke gemeenschap kan alleen groeien en bloeien als de leden van de gemeenschap in contact staan met God. Want Hij is de schepper van gemeenschap. En de gemeenschap is diep geworteld in het wezen van God. En zolang als de man en de vrouw een goede relatie met God hadden, vormden ze samen een eenheid. Maar op het moment dat ze de relatie met God verbraken door hem de rug toe te keren en een eigen weg te gaan, kwam er een einde aan hun eenheid. En door de zonde werden ze niet alleen gescheiden van God, maar ook van elkaar. Laten we ervan lezen in Genesis 3. En er staat, en de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten, en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schotten. En ze hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. En toen verborg Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten, waarvan ik u geboden had, daarvan niet te eten? Ze konden eerst zonder schaamte naakt rondlopen. En nu schamen ze zich voor elkaar en voelen zich gedwongen om kleren te maken, om zich af te zonderen voor elkaar. Zich te verbergen voor elkaar. Ze verborgen zich voor God en voor elkaar. En dan roept God Adam. Het kwaad is dan al geschied. En God roept, Adam, wat bent u? En dit is zo'n speciale vraag van God. Die vraag was van tevoren nooit gesteld toen ze leefden in gemeenschap. En het feit dat die vraag gesteld wordt, is duidelijk dat het helemaal mis is. Je bent elkaar kwijtgeraakt. De eenheid is verbroken, de gemeenschap is weg. Je bent afgezonderd van elkaar. En nog erger, ze verbergen zich voor God en voor elkaar. En deze ene vraag van God, die spreekt boekdelen. Adam, wat ben je? Ik ben je kwijt. Ik mis je gemeenschap. En dan dat antwoord van Adam, dat spreekt ook boekdelen. Hij zegt, ik hoorde uw stem en ik werd bevreesd. Ik hoorde uw stem en ik werd bang. En dit antwoord is zo kenmerkend voor de catastrofe die de plaats heeft gevonden. Voor de gemeenschap die verbroken was. De eenheid die aan diggelen lag. Ik hoorde uw stem en ik werd bang. Dat was nooit geweest. En toen die eenheid er was, dan was het juist een vreugde om die stem van God te horen. Dan sprong je hart op van vreugde als hij weer langskwam. In de namiddag wandelde God in de hof om even langs Adam en Eva te gaan om de gemeenschap te vieren. Een kostbaar moment. Maar deze namiddag niet. Nu was Adam bang voor de stem van God die hij hoorde. En Adam ervaarde dat hij zo niet voor God kon verschijnen. Hij ging zich bedekken en verbergen. Het was eigenlijk een dubbele afscheiding. Bedekken en verbergen. Het dieptepunt wat daar plaatsvond in de geschiedenis van de mensheid was zo verschrikkelijk en zo verstrekkend. Daar werd de gemeenschap van God aan diggelen geslagen. En werden mensen vreemden voor elkaar. En het meest betreurenswaardige gevolg van de opstand van de mens tegen God is dat ze gescheiden worden van hem als de bron. Maar dat niet alleen, ze worden afhankelijk van het element waar ze uit genomen zijn. Laten we daar maar eens van lezen. In Genesis 3. En staat tegen de vrouw, zei hij: ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van de boom gegeten hebt, waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal u voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En in dit gedeelte zie je dat toen ze van God als bron gescheiden waren, dat ze afhankelijk werden van het element waar ze uit genomen waren. De man die gemaakt is uit het stof van de aarde, werd een slaaf van de aarde. Met zwoegen zal hij daarvan eten, en met zweet op zijn aanschijn zal hij daarvan eten. En voor de vrouw geldt dat zij gemaakt is uit de rib van Adam, en zij werd de slaaf van Adam. En naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Dat wil zeggen dat ze naar hem zou verlangen als de dienstbare partner toen die eenheid er nog was van voor de zondeval, toen het nog goed was. Maar het zou heel anders worden. Hij zou over haar heersen. En het gevolg van de opstand was dat ze hun eenheid kwijtraakte. Er kwam een einde aan de harmonieuze relatie van volledige gelijkwaardigheid en wederkerigheid. En in plaats daarvan ontstond er hiërarchie. In de situatie van een heerser en een onderdaan. En je ziet ook dat het mandaat verandert. Voor de zondeval kregen ze gezamenlijk het huiselijke mandaat en het territoriale mandaat. Vervul de aarde en onderwerpt haar. En na de zondeval zie je een taakverdeling ontstaan. Het huiselijke mandaat komt meer bij de vrouw te liggen. Met pijn zal ze kinderen baren. En het territoriale mandaat komt komt meer bij de man te liggen. Met zwoegen zul je daarvan eten. En dit is precies wat er gebeurt als de eenheid weg is en de gemeenschap verbroken is. Dan heb je hiërarchie nodig en taakverdeling om er nog het beste van te maken. Wat er van te maken is. En voorheen was er, toen die eenheid er was, toen was die hiërarchie niet nodig. Ze waren één in wat ze wilden en wat ze deden. En ieder deed waar hij of zij goed in was en droeg bij aan het geheel. Alles gebeurde in volkomen harmonie. En als je daar zo naar kijkt, dan zie je wat een spoor van vernieling heeft die zondeval getrokken heeft. In heel de schepping en in alle relaties. Maar gelukkig is het daar niet bij gebleven. We gaan naar ons vierde punt kijken. Op de puinhopen van de oude gemeenschap wordt een nieuwe gemeenschap gebouwd. God is liefde. En God houdt zo ontzettend veel van mensen. En heeft zijn eeuwige plan om een gemeenschap te bouwen nooit opgegeven. Gods plan om een nieuwe gemeenschap te bouwen wordt vervuld door het kruis. En in dat plan speelt Israël ook een belangrijke rol. In het middelpunt van de geschiedenis, op de brokstukken van de menselijke gemeenschap, rijst de vorm op van het kruis. En de vorm van het kruis heeft twee belangrijke aspecten. De verticale balk en de horizontale balk. Die verticale balk, die staat symbool voor de relatie die met God hersteld wordt door het kruis. En dat gemeenschap met God weer mogelijk is geworden. En die horizontale balk, die staat symbool voor de relatie die hersteld wordt met onze medemens door het kruis. De gemeenschap die weer mogelijk is geworden en het herstel van mensen onderling. En deze gemeenschap, de gemeente, de kerk, is de droom van God. Gods plan om een nieuwe gemeenschap te bouwen wordt vervuld door dat kruis. En Paulus die zegt in de Efezebrief, wat we net ook gelezen hebben, ik lees het nu nog een keer. Maar nu, in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakt af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en hen die dichtbij waren. Want door hem hebben we beide door één geest de toegang tot de Vader. Wij heidenen die veraf waren, zijn door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Hij is onze vrede, die beide één maakt door de muur die er was af te breken. Die muur die er was tussen Jood en Heide. En hij heeft die beide één gemaakt. Hij heeft die twee in zichzelf tot één nieuw mens geschapen. Het is echt iets nieuws waar deze nieuwe gemeenschap op gebaseerd is. Het is een nieuwe schepping. En in 6 dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt en alles wat erop is. Maar duizenden jaren later heeft God een nieuwe schepping gemaakt. Een nieuwe schepping toegevoegd. Een nieuwe mens. Eentje. één soort waar Jood en Heide onder valt. En met deze nieuwe mens in Christus is God een nieuwe gemeenschap gaan bouwen. Opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. En de geboorte van deze nieuwe gemeenschap is heel pijnlijk geweest. Er is een gigantische prijs voor betaald aan het kruis. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf waren en u die dichtbij waren. En die nieuwe gemeenschap is voor beide een gemeenschap van vrede. En vrede is een vrucht van de eenheid die er heerst in die nieuwe gemeenschap. Want door hem hebben we beide door één geest toegang tot de Vader. En hier wordt ook omschreven hoe dat die drie eenheid weer samenwerkt. Door het verlossingswerk van Jezus hebben we door één geest toegang tot de Vader. Alle drie zijn hier weer bij betrokken. En toegang hebben tot de Vader betekent dat we in gemeenschap met hem en in de intimiteit met hem mogen leven. En deze nieuwe gemeenschap met de gemeente, de kerk, is de droom van God. En dat komt ook fantastisch tot uiting in dat grote gebod. Er staat God liefhebben boven alles met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en met alles wat in je is. En je naaste als jezelf. En uit deze samenhangen tussen de twee grote geboden en die twee balken van het kruis, de twee dimensies van verzoening, blijkt duidelijk dat de gemeenschap een centrale plaats inneemt in Gods plan. Gemeenschapsvorming is voor een christen geen bijzaak. Iets wat je naar believen kunt doen of kunt nalaten. Gemeenschap en medegelovigen is net zo belangrijk als je persoonlijke verlossing. Het is namelijk niet los verkrijgbaar. Die twee geboden, dat is één. Zonder gemeenschap bestaat er geen christendom. En misschien ben je erg teleurgesteld in deze gemeente of in een andere gemeente. En heb je je teruggetrokken en leef je op veilige afstand. En doe je wel mee, maar niet echt. Je durft het niet meer. Omdat je de onvolmaaktheid ervaren hebt en daardoor beschadigd bent en afgeschrikt bent om jezelf te geven in gemeenschap. Nou, oh, wat jammer is dat. En wat mis je dan veel. We hebben als gemeente net ook een paar dagen van gebed en vasten gehad. En die gemeenschap die kwam juist ook tot leven toen er moeite gedeeld werd. We hadden bepaalde morgen bij elkaar toen dat gebeurde. En ik moet zeggen, dat bemoedigt mij als ik die gemeenschap zie opbloeien. Omdat ik geloof dat we op dat moment ook beantwoorden aan die droom van God. En misschien ben je teleurgesteld, maar er is volmaakte gemeenschap mogelijk op het punt waar die twee balken elkaar kruisen. Daar kunnen mensen die verzoend zijn met God ook verzoend worden met elkaar. En in Gods plan met de mensheid draait alles om gemeenschap. En je kunt niet op veilige afstand blijven. Je kunt niet maar een beetje meedoen. En je ontneemt jezelf ook zoveel. Die droom van God stort je daar volledig in. Vroeger, toen ik nog een klein jongetje was en En ik hoor wat bij de jongeren. Mijn grotere broers en zussen een spel speelden. En dat was dan tikkertje of boompje verwisselen of verstoppertje. Dan wilde ik als kind altijd heel graag meedoen. Maar ze vonden dat ik nog te klein was. Maar ik wilde gewoon heel graag met die grote meedoen. En ik zag ook het plezier, daar wilde ik bij zijn, daar wilde ik meedoen. En dan lang aandringen, dan mocht ik uiteindelijk meedoen. Maar dan mocht ik meedoen voor spek en bonen. Meedoen voor spek en bonen, ken je dat? Je mocht dan meedoen, maar eigenlijk doe je niet mee. En hoewel ik klein was, was ik niet blij met deze twijfelachtige status. Ik wilde echt meedoen en niet voor spek en bonen. Maar hoe is het met u? Doet u echt mee met die droom van God? Strek je je uit om in die gemeenschap met God te leven en in de gemeenschap met elkaar? Nee, je kunt niet zeggen, ik ben lid van die universele gemeente. En ook als je ingeschreven bent als lid van de christengemeente, dan is het nog steeds mogelijk om mee te doen voor spek en bonen. Durf jij die vraag te stellen aan jezelf, doe ik echt mee? Of doe ik mee voor spek en bonen? En laten we zo meteen zo naar God gaan en onszelf ook daarop onderzoeken. En mis het niet, mis die droom van God niet. En als je nog geen relatie met God hebt en je bent hier, die relatie met God die alles overstijgt, dan wil ik je vanmorgen ook uitnodigen om te komen en ook echt die relatie met hem aan te gaan. In je leven zul je nooit al je behoeften kunnen vervullen zonder God. Er blijft een leegte over in je leven. Er is in de mens een diepe innerlijke behoefte aan intimiteit. Om te kennen en gekend te worden. Om te begrijpen en begrepen te worden. We zijn gemaakt naar het beeld van God. Om in diepe verbondenheid met hem te leven. En als je hem niet kent, dan ga je je leven vullen met andere surrogaat. En je zal nooit tot je bestemming komen. Dus neem een besluit om die relatie aan te gaan. Ik wil zo'n moment hebben ook van stilte. Moment om ook echt in die stilte naar God toe te gaan. En om God ook echt tot je te laten spreken. En geef antwoord aan hem. Zo'n moment stil zijn. Vader, wat bent u toch bijzonder. Drie-enige God, wat bent u toch groot en bijzonder. Als we zo lezen over hoe dat u de mens gemaakt hebt en geroepen hebt om in die intimiteit met u te leven, om in echt in die gemeenschap met u te leven, en hoe dat verloren is gegaan. O Heere God, en dan dank ik u dat u op de puinhopen van die oude gemeenschap een nieuwe gemeenschap bent gaan bouwen. En ik bid u ook zo, Vader, dat we dat als gemeente ook steeds meer mogen gaan verstaan en begrijpen de zegen die u daarin hebt uitgestort. O Heere God, we willen zo bidden, bouw uw kerk hier. Bouw uw gemeenschap. En help ons te verstaan de roeping waarmee u ons hebt geroepen. En ik dank u wel dat we bij u mogen horen. Dat we zo deel uit mogen maken van het huisgezin van God. Dat we deel uit mogen maken van het gezin van de Allerhoogste God. O Heere God, we verwonderen ons daarover, we aanbidden u daarvoor. En we prijzen uw grote naam dat u ons geroepen hebt om zo deel uit te maken van deze gemeenschap. Wat een eer. Wat een eer, Heere God. En we prijzen u. In Jezus' naam. Amen.